Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
We moeten ook af van het archetype van leiderschap, omdat dat archetype gewoon fout is.
Dit is Marion de Bruyne, decaan bij Vlerick Business School. De grootste business school in België en een van de top business schools in Europa.
In deze aflevering leert Marion jou hoe je als team snelheid kan nemen om met jouw product of dienst op de markt te gaan, hoe jouw schaduwkant als leider impact heeft op de resultaten van je bedrijf en hoe je als CEO onbewust de richting van jouw bedrijf bepaalt.
Wat de meeste mensen onderschatten als CEO of als leidinggevende is...
Als je geen zekerheid kunt bieden over het antwoord of waar we naartoe gaan of hoe het eruit ziet, kan je misschien wel...
Marion leert jou hoe je beter kan samenwerken met jouw team en op die manier meer resultaten kan verrichten.
Als je het boeiend vindt, abonneer je dan op ons Spotify-kanaal vandaag. Let's dive in. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van 50 Koffies.
Hey allemaal.
Voordat we erin duiken, want we hebben weer een ongelooflijk boeiende gast die we ondertussen denk ik een kleine 2 jaar al aan het proberen zijn om op onze podcast te krijgen. En vandaag is het zover. Maar voor we met haar in gesprek verder gaan, willen we heel graag eerst onze 2 partners bedanken, Nadia.
Ja, en ik begin heel graag bij Koffiekan, die dat ons eigenlijk de afgelopen 2-3 jaar al voorziet van de lekkerste koffie die er bestaat. Ze worden hier in België ook gebrouwen en helemaal goedgekeurd door onze gast hier aan tafel. Koffiekan, dankjewel voor alle koffie die wij altijd geserveerd krijgen.
Yes, en daarna uiteraard AFAS Software, ons team van 50 Koffies. Jullie zien dat misschien niet voor de schermen, maar achter de schermen groeit dat sterk. En dat maakt dat er veel meer processen moeten zijn, dat maakt dat er veel meer automatisch moet gebeuren en dingen in kaart moet gebracht worden, want het hoofd van mij, Nadia, kan dat niet meer alleen trekken. En dat maakt dat we heel veel steun vinden bij AFAS Software om al die processen in kaart te brengen, want zij hebben een ERP-softwarepakket dat maakt dat alles eigenlijk achter de schermen geautomatiseerd wordt en dat wij ons kunnen bezighouden met de groei en met de leuke dingen zoals de gesprekken van vandaag.
Ja, en dat brengt ons bij onze gast vandaag. We spreken met Marion de Bruyne over het topic teammanagement. Marion is sinds 2015 decaan van Vlerick Business School. Ze heeft lesgegeven aan topinstituten als de Wharton School en de Kellogg School of Management in de VS en is sinds 2005 professor bij Vlerick, waar ze enkele jaren eerder haar masters in marketing behaalde.
Ze studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent en ging na haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de slag als professor in marketingstrategie en innovatie. Daarnaast staat ze eigenlijk ook aan het roer van de masterprogramma's en bedrijfstrainingen binnen Vlerick Business School en is ze ook auteur van boeken als Customer Innovation en Making Your Way, de hobbelige weg naar succes en geluk in het leven en werk. Met bijna 10 jaar ervaring in het bestuur van Vlerick en als lid van raden van bestuur bij onder andere Kinepolis en Kom op tegen kanker, weet Marion de brug te slaan tussen de academische inzichten en het bedrijfsleven. Welkom, Marion.
Hallo.
Hallo, goedemorgen.
Klopt ze dat een beetje in de intro van ons?
Dat klopt helemaal.
Ja. Een hele boterham.
Ja. Ja, je hebt best al wat gedaan in je carrière, al heel indrukwekkend. Het is een hele mond vol, dat hebben we nu net ervaren. Maar voordat we daar alles over te weten gaan komen, is er natuurlijk 1 vraag bij 50 Koffies waar we niet onderuit kunnen. En dat is, hoe drink jij je koffie graag?
Ik drink hem meestal zwart met een klein beetje suiker en afgewisseld met af en toe een espresso macchiato.
Oh, oké. Dat hebben we nog niet veel gehoord. Espresso macchiato, wat is dat juist?
Het is een klein espresso met een klein beetje gestoomde melk.
Oh, oké.
Dat is straf, maar dan niet helemaal straf.
Voilà. misschien een goede beschrijving van mezelf ook.
Ja, denk dat we zo de karakters van mensen gaan kunnen linken aan het type koffie die ze drinken.
Misschien ooit, als we zo 200 afleveringen hebben gedaan, gaan we correlaties kunnen trekken. Ja, en komen we terug bij jou, Marion, om te kijken hoe moeten we dat doen.
Dat is zo gelijk die honden die dat lijken op hun bazen.
Ja. Dat is ook zo. Koffie op de mens.
Op de koffie.
Marion, we hebben uiteraard ons best gedaan om jou heel professioneel voor te stellen, maar uiteraard is er ook een hele leuke persoonlijke kant van jou die dat we hier nog niet hebben toegelicht. Wie ben jij naast de werkvloer?
Goh, wie ben ik? Ik denk dat ik ook nogal wat andere identiteiten heb. Hè. Ik ben een echtgenote. Ik ben getrouwd met mijn high school sweetheart.
Oh.
Ik ben een mama van twee zonen. De jongste wordt 14 morgen trouwens. De oudste wordt 17 binnen een paar weken. Ik ben een zus van een tweelingbroer. Dus ik ben opgegroeid als deel van een tweeling. Heel veel verschillende identiteiten. En ik ben privé geïnteresseerd in hedendaagse kunst. Dat is wel iets waar ik nogal mee bezig ben. En ik ben ook wel geïnteresseerd in mode. Ik heb een vast abonnement op Vogue en dergelijke.
Oké, supermooi. Zeg, je bent wel geïnteresseerd. Je bent deel van een tweeling. Is dat dan echt zo dat jullie telepathie. Heel close zijn? Of dat jullie samen dingen denken? Of is het geen één eigen tweeling?
Nee, want wij zijn meisje-jongen. Dus dat is sowieso een tweeling. Ja. Dus ik heb een tweelingbroer. Wij lijken wel wat op elkaar, denk ik, fysiek. Alle twee donkere ogen, donker haar, et cetera. Maar qua karakter zijn we eigenlijk heel verschillend.
Ja?
Maar we komen wel goed overeen, ja.
Oké. En als je dat nu zo ziet bij je eigen zonen, dat dan ook broers zijn, en uw relatie met je broers, merkt je dan dat dat closer is omdat je een tweeling bent, of niet per se?
Niet per se, maar ik zie ook aan hen dat ze heel verschillende karakters hebben, toch heel close zijn. Het relativeert ook een beetje de impact van de eigen opvoeding, hè, van de impact die je er zelf op hebt. Want uiteindelijk hebben ze toch wel hun eigen persoonlijkheid en hun eigen identiteit. En probeer je dat een beetje te gidsen. Maar ik zie dat toch ook wel heel erg aan hen. Dat ze ook uiterlijk heel erg op elkaar lijken, maar qua persoonlijkheid toch verschillen.
Oké, super. Je hebt al een ongelooflijk boeiende carrière achter de rug. We hebben het daar net al opgesomd. Voordat we in de thematieken duiken, vind ik het ook wel interessant om te weten. Dat is nu een vraag, stond niet op onze voorbereiding, sorry daarvoor.
No problem. we'll wing it.
Als je over heel je carrière terugkijkt, want je bent hier geweest, je bent in het buitenland geweest, je hebt onderzoek gedaan, je hebt nu teamverhaal dat er heel veel bij komt. Wat zijn voor jou kantelpunten geweest in je carrière? Of wat is een, je mocht er één uitkiezen, kantelpunt geweest dat u toch wel naar een hoger niveau heeft gebracht, naar een plek waar je vandaag, of dat een sleutelmoment is geweest naar je route die je vandaag hebt?
Ja, je hebt sowieso inderdaad kantelmomenten, hè? Zo sleutelmomenten. En soms, ja, je kan dat vasthaken aan bepaalde sprongen die je maakt. Hè? Dat is trouwens een woord dat we bij Vledik ook heel vaak gebruiken, hè? Take the leap. De sprong van ingenieur naar Vledik, naar meer de businesskant. De sprong naar de US, hè, toen ik daar ging gaan werken en wonen. De sprong naar een eerste raad van bestuur, de sprong naar de rol van decaan die ik vandaag heb. Maar dat zijn de heel visibele sprongen, hè, die zijn heel zichtbaar. Maar ik denk dat je ook wel van die momenten hebt waarvan dat je, men noemt ze dat dan defining moments, hè, ja, waarvan absoluut. Je achteraf denkt van, god, dat heeft heel veel impact gehad. Mm-hmm. En die defining moments zijn heel vaak, denk ik, veel minder zichtbaar. Dat kan soms een paar woorden zijn die iemand tegen jou gezegd heeft, die toch een enorme invloed hebben gehad. Dus ik denk dat ik zo'n tijdslijn heb van zichtbare sprongen, maar evengoed een tijdslijn van defining moments, die dan voor mij ook wel heel vaak gekoppeld zijn met mensen, met mentoren, die toch een duw gegeven hebben in een bepaalde richting. Ja. Of soms ook af en toe eens de tough love momenten die iemand jou geeft, die ook heel veel impact hebben gehad.
En kan je jou een concreet voorbeeld hebben?
Ja, ik herinner mij nog, en dat is al heel lang geleden, maar ik had een GMAT-test gedaan. Dat is een soort van IQ-wiskundetest die je moet doen om bij heel veel business schools binnen te geraken. En ik had dat vrij goed gedaan. En ik weet nog dat ik terugkwam in Gent. Ik werd er dan als onderzoeker van Vledik. En mijn prof, die heel veel impact op mij gehad heeft, ik zie hem nog zo binnenkomen in een bureau en mij vastpakken en zeggen, meisje, en nu ga je naar Amerika. Terwijl dat ik misschien wel heel aarzelend was. Ik had dat uit mezelf niet gedaan, maar dat was zo'n enorme duw in de rug. Ik herinner mij nog een ander moment dan in de States, waar iemand anders waar ik dan mee samenwerkte, zei, And what do you have to lose? He, ik was ook aan het twijfelen, blijf ik hier nu, wat ga ik, word ik hier dan prof? En gewoon die heel eenvoudige woorden, and what do you have to lose? Dat was echt zo van, ja, dat is waar, gelijk.
Ja, ja.
Dus ja, soms zijn dat maar een paar woorden, één zinnetje, die even... een knop geven of een duw geven.
Ja. Ja. En bij mij, ik weet niet dat dat bij jullie soms is, maar bij mij kan dat ook zijn dat dat dan zo pas jaren later, dat zinnetje pas relevant wordt.
Ja,
ik heb
inderdaad.
Dat soms iemand te zien zegt, dan op het moment zelf, oké.
Ja.
En dan daarna denk je, doe me toch, hij had gelijk. Of hij had gelijk. Of...
Heb jij zo'n concreet kantelmoment in je leven?
Ja, ik denk bij mij wel heel fel het water- en zeepverhaal van mijn baas.
Ja.
Het gekende voor zij. Ik ben nogal een... een overachiever klinkt heel vols, maar wel, als ik iets beloofd heb dat we gaan doen, ik wil er graag dan heel goed in zijn, ik wil het dan graag keigoed deliveren. Wat maakt dat ik soms ook wel eens overboord ga naar mijn eigen grenzen toe.
Mm-hmm.
En ik werkte vroeger voor L'Oréal en ik had mijn baas en ik werkte echt keilang en in het weekend en vaak op vakanties. En ik merkte ook van, ik ben hier wel wat aan het opbranden zo. En dus mijn baas mij is apart genomen en gezegd, Jana, op het einde van de dag... verkopen we water met zeep. En nog vaak, als ik met een business denk ik soms water en zeep, terwijl ik verkoop je al lang water en zeep meer. Maar dat is wel zo heel hard blijven hangen, het water en zeep verhaal. En ondertussen leeft dat ook wel in het team. Allee, zeggen we soms tegen elkaar, water en zeep, water en zeep.
Ja, en dat wordt zo'n beetje shorthand voor.
Ja, inderdaad.
Maar als je weet dat over je grenzen gaat op het einde van de dag, dan zeggen we ook altijd, we zijn geen levens aan het redden.
Ja.
We dat zijn nog net... coole content aan het maken, maar allee, in die end, als het een dag later is, er gaat ook niemand van dood gaan, hopelijk.
Geen man overboord.
Nee, inderdaad.
Goed, Marion, we hebben jou vandaag uitgenodigd voor het topic teammanagement. Mm-hmm. En dan misschien helemaal, als we dat gaan bekijken, vanuit de basis teammanagement. Wat betekent dat voor jou, dat woord echt?
Ja, dat doet mij, denk ik, in eerste instantie reflecteren over hoe doe je dat eigenlijk? Hè? En wat is mijn stijl? Ieder die leiding geeft, heeft je eigen stijl. Bij mij zou ik dat karakteriseren. Ik ben iemand die heel veel vertrouwen geeft aan mijn medewerkers. Ik ga echt eerder kijken naar output dan naar input. Ik ben een beetje beducht van micromanagement. Aan de andere kant ben ik ook wel detailgeoriënteerd. Mm-hmm. Details moeten goed zitten. Ik kan ook echt feedback geven op details. Dat ik dan denk van, moet ik dat wel doen? Maar ik kan het niet laten.
Heel herkenbaar voor ons.
Ik denk dat ik ook heel open ben met mijn mensen. Ik deel veel. En ik vraag ook feedback. En uit feedback heb ik ook wel geleerd dat ik heel taakgericht ben. Ook heel taakgericht overkom in mijn aanpak, ook in mijn feedback. Ik ben er ook heel gericht in. Maar dat betekent ook dat ik niet zo het type manager ben die heel... Ja, ik ben niet zo warm en fuzzy, denk ik dat het laatste is dat mensen... dat mijn mensen zouden gebruiken om mij te beschrijven. Ik vind zo de beste teambuilding is gewoon samen iets realiseren en dat doen op een plezante manier. Hè, en kunnen lachen. Ik vind humor ook wel heel belangrijk. Ook professioneel. Omdat inderdaad, om terug te komen naar de water en zeep, ook dat, we mogen onszelf wel een beetje relativeren en er af en toe eens mee kunnen lachen, vind ik wel heel belangrijk.
Ja, ja absoluut, dat is ook zo. Als ik aan van Vlerik, ondertussen vallen er best wel wat dingen en zaken, afdelingen misschien, onder jouw toezicht of over je beheer. Hoe ziet dat er dan uit achter de schermen? Hoe is dat georganiseerd?
Ja, uiteindelijk, dat zijn Vlerik, dat zijn 250 mensen waar ik leiding aan geef. Hè. En dus daar valt alles onder. Hè. Zowel de professoren als de programmadepartementen, maar ook de ondersteunende departementen. Hè, met IT en marketing en HR. En eigenlijk alles overkoepelend. Hè. Mm-hmm. Dus ja, dat betekent ook dat ik in mijn parcours... Ja, ik ben begonnen echt als expert. Hè. Je gaat gaan doctoreren, je wordt prof. Je gaat altijd maar dieper en dieper in materie. En zeker als je doctoreert, hè, beschrijf dat vaak van als een expert worden en meer weten dan wie ook op de wereld op iets de grootte van een speldenknop. dat is doctoreren. En ook als prof ben je echt expert. Maar vandaag, ja, als je een organisatie aanstuurt, dan moet je gewoon ook heel breed gaan. Hè. Dan word je veel meer een generalist. Hè. En je moet je zowel bezighouden met het HR-beleid, als met de strategie, als met het operationele, als met het financiële. Dat, ja.
En wat vind je het leukste?
Maakt het ook totaal niet saai.
Wat vind je het leukste? Want je hebt nu zo alle twee, van heel specifiek naar heel breed gegaan.
Ja, van die twee. Goh, ik vind ze alle twee leuk. Hè. Dus ik heb een heel deel in mijn carrière gehad als wat die ik als de expertfase zou beschrijven. En nu zou ik dat eerder misschien als de leadershipfase beschrijven. En ja, gewoon dat die verschillende fases er zijn, maakt het voor mij leuk en boeiend. Gewoon die verandering waarin dat je elke keer wordt uitgedaagd en uit je comfortzone moet komen. Dat is denk ik voor mij... Het gaat mij niet over wat vind je het leukste. Het gaat mij over de change, over de verandering. Ja. En hoe dat je dan toch nieuwe facetten van jezelf moet ontwikkelen. Nieuwe facetten van jezelf ook moet ontdekken en aanspreken. Ja. En dat maakt het voor mij gewoon boeiend. Hè? Op het moment dat je het gevoel hebt van... Oh ja, ik kan het nu wel... Ja, dan...
Ja. Ja. Dat is eigenlijk net het... Dat heb je wel bij het expertise gedeelte. Hè. Je zit er zodanig diep in, je kan er zodanig veel over weten dat het zo ergens misschien wel kan stoppen. Terwijl als je veel meer naar dat generalist zijnde gaat, heb je dan niet het gevoel dat daar meer te leren valt? Of denk je, dat ook niet?
Goh, niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk, maar ja, je hebt zo curves in het leven. Hè, waarin, je hebt curves waarin... Ja, je hebt fases waarin dat je heel snel leert en echt sprongen maakt. En dan vlakt die leercurve dan een beetje meer af. En ik denk, op het moment dat je voelt van mijn leercurve is aan het afvlakken, dan denk ik dat je moet beginnen nadenken over... Ah, wat wordt de volgende? Ja, ik zit het hier met mijn handen uit te beelden.
Maar alles
dat kunnen de luisteraars uiteraard niet zien.
Het zijn allemaal de video kijken, mannen.
Maar ik ben... Een visueel denker en ik praat ook wel altijd met mijn handen. Maar beste luisteraar, ik hoop dat u kunt inbeelden. Verschillende curves die aflakken. En waardoor die toch altijd jou naar omhoog doen gaan.
Ik kan het een volgens jou zonder het ander. Allee, je bent nu decaan van een hele overkoepeling van professoren inderdaad in programma's. Kan je een betere decaan zijn omdat je weet... expert te zijn in een field? En om dat verhaal zo te hebben uitgezet?
Ik denk dat wel. Hè. En ik denk dat dat te maken heeft met specifiek type organisatie die ik aanstuur, die uiteindelijk een academische organisatie is, een expertenorganisatie. En ik denk als je experten moet aansturen, dat het dan ook heel handig is als je ook zelf die expert bent geweest. Ja. Hè. En begrijpt wat dat is, begrijpt wat dat vereist. Dat is hetzelfde zoals als je een advocatenkantoor aanstuurt, dan is het ook goed dat je zelf weet wat het is. Ja. Als je een ziekenhuis aanstuurt, dan weten wat het is om een arts te zijn. Dus een expertenorganisatie aansturen, denk ik niet dat het noodzakelijke voorwaarde is, dat je zelf ook die expert bent. Je hoeft ook geen topexpert te zijn, hè. Ja. Maar gewoon toch empathie hebben en voeling met wat dat betekent, helpt wel.
Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel. Inderdaad.
Is er daar dan eventueel toch nog een kloof tussen hetgeen wat dan heel academisch is en dan de bedrijfswereld? Ligt dat dan ver uit elkaar? Net dat je zegt, je moet wel zelf die ervaring hebben om die expertise te begrijpen. En in hoeverre is er dan eventueel een kloof tussen het bedrijfsleven en die expertise?
Ja, de academische wereld heeft ook wel zijn eigen wetmatigheden en dynamieken als het gaat om publicaties, et cetera, et cetera. Maar wat wij doen met Vlerick Business School, is onze kernmissie ligt net om die kloof tussen het academische en de praktijk te overbruggen. Hè. Dat voor ons, hè, onze mensen die hebben een academische achtergrond, dat zijn inderdaad experten in hun domein, maar die staan ook echt wel met hun voeten heel stevig in de praktijk en die maken continu die brug tussen die twee werelden. Hè. Wij praten heel vaak over turning knowledge into action en turning action into knowledge. En dat gaat erover hoe dat wij onze kennis overbrengen, mensen inspireren, mensen know-how meegeven, waardoor dat ze er zelf mee aan de slag gaan. Mm-hmm. En wij vinden ook maar dat wij zijn alleen maar succesvol als mensen die in ons programma's geweest zijn, als die ook het gevoel hebben van, en nu kan ik het ook zelf gaan doen. Mm-hmm. Wij meten ons succes ook letterlijk daaraan. Learning impact meten wij, en dat gaat over hoeveel vertrouwen heb ik er zelf in, dat ik met wat ik hier geleerd heb, dat ik het ook in de praktijk kan omzetten. Dus letterlijk, wij meten ons succes aan de mate waarin dat we die brug hebben kunnen maken. En dan aan de andere kant is het net ook wel de praktijk en wat er gebeurt en wat actueel is, die ons weer inspireert om onderzoek te doen, om daar kennis over te ontwikkelen. En om op jouw eerder vraag dan terug te komen, dat maakt natuurlijk ook dat het leven als expert ook wel boeiend blijft. Ja. En je blijft uitdagen, want er zijn altijd nieuwe thema's, er zijn altijd ontwikkelingen en ja, je hebt wel nooit het gevoel van, en nu weet ik het wel allemaal.
En ik vind dat je daar wel iets heel interessants aan haalt. Want je zegt, ja, daardoor weten we ook wat er te onderzoeken valt of waar het er nog een gap zit in de studies die gedaan worden. Merk je dat aan, zeker nu in de businesswereld, misschien is dat vanuit een micro-perspectief, mocht je mij daar absoluut in tegenspreken, maar er is heel veel going on. Ik denk zeker op teammanagement, maar evengoed op technologisch vlak, maar evengoed op economisch vlak, crisissen en dergelijke. Mm-hmm. Dat er een soort meganood is dan ook aan onderzoek. Allee, dat het zo in een sneller tempo is dan bijvoorbeeld 5, 6 jaar geleden of 10 jaar geleden. De nood aan dat onderzoek dat gedaan wordt.
Ja, zodat dat de snelheid van verandering, dat die toeneemt. Dat is ergens natuurlijk ook van alle tijden.
Dat ook wat met curves zijn.
Ja. Maar ja, ik denk dat zeker wat betreft wat er gebeurt op het gebied van het digitale. Mm-hmm. Daar zie je toch ook dat we door verschillende digitaliseringscurves effectief ook zijn gegaan. En ik denk dat we nu toch ook weer in zo'n acceleratieperiode zitten. Met alles wat te maken heeft met AI, met Web 3.0, met metaverse toepassingen. En dat zorgt er ook weer voor dat er natuurlijk inderdaad ook noodzaak is om dat te begrijpen, om dat te gronden te begrijpen en niet aan de oppervlakte te blijven. En ons af te vragen van wat verandert dat nu?
Mm-hmm. Ja, en is dat dan vaak nog relevant? Vraag ik mij soms af, er is zo'n nood, dat wordt onderzocht, dat duurt even om dingen te onderzoeken,
om data te
kunnen researchen. Ja. Om het dan terug te pakken naar de realiteit, dan is er weer wel tijd over gegaan.
Ja, dat is zeker een van de uitdagingen, hè, van de tijd niet neemt om iets te onderzoeken, terwijl ondertussen kan de actualiteit al u alleen gehaald hebben, of zaken evolueren snel, terwijl goed onderzoek neemt gewoon tijd. Hè? En niet alleen tijd, maar effectief, zoals je zegt, soms heb je ook de data nodig om het te kunnen onderzoeken. Hè? Ik ga een voorbeeldje geven. Hè? Een van de zaken, als je dan kijkt naar wat is het impact van technologie op werk. Hè? En dan hebben we het nu van heel veel over thuiswerken, hybride werken, hè? Wat impact dat allemaal heeft. Ja, zolang dat niemand dat deed, had je ook geen gegevens om te gaan onderzoeken over wat voor impact heeft dat over organisaties, wat voor impact heeft dat bijvoorbeeld op people engagement, et cetera, et cetera. Dus je moet ook eerst die gegevens kunnen hebben. En dan gaan onderzoekers ook op zoek naar specifieke contexten waarin je wel die gegevens hebt, waarin dat de extremen misschien al wel zichtbaar zijn. En daar kunnen we dan wel vanuit gaan exploreren, maar ook extrapoleren.
Mm-hmm. Ja. En heeft die snelheid dan wel een impact op je team altijd meekrijgen in de nood voor die onderzoeken? Heeft het al impact gehad van, is het nog wel nodig dat we dit nu zo specifiek gaan opzoeken als het eventueel kan zijn dat het te laat is als dat onderzoek dan naar buiten komt of dergelijke?
Zo, wat is het gezegd nu weer? We overschatten soms wat er kan gebeuren in 1 jaar en we onderschatten wat er gebeurt in 5 jaar of omgekeerd. En ik denk dat dat ook bij veranderingen ook heel vaak het geval is. Hè. Als je kijkt naar wat er gebeurt op het gebied van AI, hè, dat komt nu aan de oppervlakte. Met de lancering van ChatGPT. En opeens is dat heel zichtbaar. Maar de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen, die zijn al meer dan 20 jaar of 30 jaar bezig. Hè? En dus, ja, dat wil ook zeggen dat onderzoekers en professoren, ja, die zijn hier al 20 jaar over aan het nadenken, hè, een onderzoek over doen. En nu pas wordt het misschien echt naar het brede publiek zichtbaar en gedissemineerd. Maar zaken blijven op zich toch wel veel langer relevant dan dat je op het eerste zicht zou denken.
Dat is misschien inderdaad een misvatting dat...
Ja, interessant.
Dat wij daarover kunnen hebben dat die technologie zodanig snel gaat, dat dat sneller gaat dan de tijd om iets te onderzoeken. Ja,
nee, maar zo snel zijn die technologie-adoptiecurves en die ontwikkelingen, zo snel zijn die nu ook weer niet. Hè. Mm-hmm. Als je kijkt naar dan echte volledig, als je teruggaat naar de bron, waar is het ontstaan, wat waren de eerste versies van die technologie, dan gaat dat veel langer terug, hè. Ik kijk nu een heel eenvoudig voorbeeld. Dus Apple gaat nu dit jaar uitkomen, hè, met een metaverse, met een VR-bril. Maar we hebben al jaren geleden al Google Glass gehad. En daarvoor hadden we al de eerste VR-toepassingen. En daar is ook al onderzoek op gebeurd. Mm-hmm. Dus zo helemaal uit het niks komt dat allemaal.
Ik denk dat we dat soms vergeten, want ik denk dat het Toon Koppes was, de founder van Netlog, die ook zei van AI, dat is wel gewoon van de jaren 50.
Ja, voilà. Toen begon men daar al over te praten. Hè, en toen waren dat misschien de eerste rudimentaire modellen. Maar we hadden toen ook nog niet de rekenkracht, de grote datasets. Ik herinner mij, toen ik mijn ingenieurstudies als thesis, ben ik niet in het lab gedaan, ik deed scheikunde ingenieur, maar heb ik een algoritme geschreven. En dan, als je daar nu op terugkijkt, dat was iets mega simpel, maar dan moest ik dat nog in gang steken op mijn dataset s'avonds en dan zeiden, oké, morgenochtend kom ik terug om naar de resultaten te kijken. Nu zou dat split second nog niet toe, een nanoseconden of zo, duren om... Dus nu is er heel veel mogelijk, omdat we meer rekenkracht hebben, omdat we connectiviteit veel meer hebben, omdat we meer data hebben. Maar de ideeën, die inderdaad, die zijn al tientallen jaren geleden. Soms ook onder andere termen. Hè. Mm-hmm. Dat heette dan op een gegeven moment heette dat dan decision support systems. En nu heet dat misschien AI. Maar eigenlijk zijn dat verschillende versies van toch aan grondslag dezelfde fenomenen.
Ja, en ook gewoon de snelheid van onderzoek doen, dat zal ook gewoon vooruit gaan.
Ja, door dat ook.
Rekenkracht ook
nee, absoluut.
Sterker
absoluut.
Is geworden, denken we misschien ook nog altijd. Onderzoek gebeurt nog op die inderdaad. Andere manier. Voilà.
Iemand in de bibliotheek.
Maar absoluut, dat gaat inderdaad ook allemaal sneller. Hè?
Ja. En wel, dus inderdaad, dus dan loopt dat toch wel een beetje
En ik vind, dat eigenlijk een heel mooie samenhang en meteen een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vraag is, je bent expert in marketing en innovatie, je hebt daar enorm veel onderzoek naar gedaan. Je maakt het dan ook relevant voor de business context. Hoe is marketing en innovatie relevant ook in teamverband? Want we hebben het al over die adoptiecurve gehad. Mensen die het ook moeten kunnen behappen om het naar een grote massa te kunnen brengen. Hoe is die correlatie volgens jou?
Ja, wel, in eerste instantie zou ik zeggen, die correlatie gaat volgens mij de andere richting uit. Hè. Dus ik zou eerder bij de vraag stellen van, hoe kan je teammanagement en welke teams, et cetera, hoe kan dat zorgen dat je innovatiever kan zijn als bedrijf en hoe dat je marktgerichter kan zijn? Mm-hmm. Hè? Want wat uiteindelijk innovatie en marketing gaat over innovatief zijn en marktgericht zijn. Dus voor mij is dat de relevante vraag om te stellen. Een van de zaken die ik daar zie, is dat er heel veel noodzaak is om silo's te doorbreken binnen organisaties. Hè, en echt met cross-disciplinaire teams te kunnen werken om als bedrijf innovatief en marktgericht te zijn. Ik zie bij heel veel bedrijven een sterke kloof tussen wat er gebeurt in R&D, in ontwikkeling, richting innovatie. En dan, eens men daar klaar is, dan gaat men dat over het muurtje gaan gooien richting de marketing en de sales teams. Dat sequentieel werken zorgt er ook voor dat je als bedrijf trager bent naar de markt toe, dat je heel veel snelheid mist. En zorgt er ook voor dat je die marktinzichten soms een pas later capteert en dat je dan eigenlijk helemaal terug naar het begin moet en zo telkens in die loops werken. Je kan die loops ook weer gaan versnellen en dat efficiënter maken door ervoor te zorgen dat je van bij het begin zowel in parallel, zowel het technologische, het procesmatige als het marktgerichte, dat je dat kunt combineren. Maar dat is natuurlijk een challenge om meer cross-disciplinary te gaan werken, om mensen met verschillende achtergronden daar te doen samenwerken, te gaan samenzetten, die soms ook een andere taal spreken, hè? Niet letterlijk, maar wel naar, ja, naar expertise-domeinen en achtergronden. En dat is denk ik een hele belangrijke, om die iteraties tussen technologie en markt veel sneller te kunnen nemen.
Ja, we hebben hier toevallig eigenlijk vorige week ook een opname gehad met Carola Merck.
Ja,
En die had het over dat eigenlijk niet snel genoeg zijn de grootste doodsteek is van heel veel bedrijven.
Ja.
En dat het eigenlijk veel belangrijker is om altijd op die snelheid een beetje te zitten in plaats van op kwaliteit altijd. En dat het ook nog iets is dat heel vaak onderschat wordt.
Ja.
Wat de snelheid betekent voor het succes van een bedrijf. Meer die eerste, op die eerste rij zitten, als iets gelanceerd wordt, meer die snelheid kunnen gaan van de zaken die dat zo snel veranderen en daar inderdaad je team volledig in mee te krijgen.
Ja.
Want dat is, als je dat theoretisch zegt, ben ik het daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat de realiteit vandaag van bedrijven en een groter bedrijf, hoe moeilijker het is om een heel schip te doen
draaien.
Dat is gewoon zo. Hoe raad jij dat dan concreet aan bedrijven? Hoe gaat je naar die cross-sectoriaal of cross, hoe zeg je dat? Disciplinair binnen een bedrijf. Hoe pakt je dat aan? Van dat silo-denken inderdaad naar juist dat cross-disciplinair werken.
Ja.
Dat is toch niet makkelijk, denk ik?
Nee, dat is niet altijd makkelijk. En het is vooral niet makkelijk om dan na te denken hoe gaan we dat inderdaad binnen een grotere structuur, hoe gaan we dat in de structuur inbakken. En je kan daar nadenken over. Ik ken bedrijven bijvoorbeeld waar marketing deel uitmaakt van innovatie, van R&D. In plaats dat die naast elkaar zijn die werkelijk geïntegreerd. Dat is een hele concrete manier. Ik ben zelf ook, ik lig aan de basis van een opleiding die we bij Vledig hebben tot product manager, product management programma. En de rol van product manager is net om die brugfunctie te zijn. Mm-hmm. En te verpersoonlijken tussen de markt en R&D. Dus dat is, die rol heeft net als taak om die brug te kunnen slaan. Dus dat is een andere manier om dat structureel te kunnen vormgeven.
Dus eigenlijk één speelfiguur te kiezen die eigenlijk zowat die groep gaat samenbrengen en ook gaat begeleiden in het proces.
Ja. En die letterlijk de brug slaat.
Ah, dat is wel interessant inderdaad. Om één iemand die taak te geven die gewoon overal die bruggen slaat.
Ja. Dat is ik ben vroeger productmanager geweest, dus dat is ook inderdaad core. Want je bent meer het spinweb aan het bouwen tussen alle verschillende...
Voilà. Ja, en het is soms eigenlijk niet... Het is vaak geen hiërarchische rol. Het is niet dat je heel veel mensen aanstuurt, maar het is echt een brugrol.
Ja. Een beetje een vertalingsrol.
Ja,
van
klopt,
marketing naar sales.
Waardoor het ook geen gemakkelijke rol is. Hè.
Wel heel specifiek. Ik vind dat wel een heel goede... Een heel goede tip.
Inderdaad. Hoe doen jullie dat zelf binnen Vledig Business School? Om dat cross-disciplinair te
doen? Ja. Wij op verschillende vlakken passen wij dat toe. Want heel veel heel relevante business thema's, die zitten eigenlijk ook niet in bepaalde disciplines vast. Hè. Wij hebben die wel. Hè. We hebben marketingteams, we hebben technologieteams, we hebben productieteams, we hebben finance teams.
Dat is ook nodig, hè?
Ja, voilà. Dus we hebben ook die disciplines. Hè. Maar als je denkt over bijvoorbeeld een thema zoals sustainability, dat ontzettend hoog op de agenda staat van heel veel bedrijven, dat is een thema dat niet binnen één vakdomein of specialisatie zit, ook niet binnen het bedrijf. Hè. Dat raakt eigenlijk aan allen. Dus wat wij daar doen, is dan ook professoren vanuit die verschillende vakdisciplines samenbrengen. We hebben nu net een Center for Sustainability gestart. En dat is ook een cross-disciplinair center. Dus dat zit niet binnen een van de vakdomeinen, maar dat gaat echt over de vakdomeinen heen. Dus je gaat er eigenlijk een laag over zetten, waarbij dat je mensen van verschillende vakdomeinen samenbrengt om daar samen een visie over te ontwikkelen, om daar samen onderzoek over te doen en vooral ook om bedrijven te helpen om in een sustainability traject te accelereren.
Is dat dan dus projectgroepen een beetje op?
Ja, ja. Ja. Ja.
En die projectgroepen altijd los van die disciplinegroepen eigenlijk te zetten.
Ja.
In... Om eigenlijk altijd een extra werkgroep te gaan creëren buiten de werkgroepen die er bestaan.
Inderdaad, om mensen, mensen toch samen te brengen. Ja. Daar ook structuren te creëren. Dus dat center zit niet binnen een bepaald vakdomein, maar gaat er echt overheen. Ja.
En hoe of wie stuurt het dan aan? Want dat is, again, super... Ik denk dat heel veel bedrijven dat wel weten. Maar als je een grotere KMO hebt, waar dat het soms ook... aan een tempo is waar het gewoon snel moet gaan en ook soms nog wel wat misschien wat brandjes blussen is op dagelijkse taak. Hoe gaat jij daar dan concreet mee aan de slag? Hoe hebben jullie dat concreet aangepakt?
Ja.
Gewoon zeggen, jij komt nu in die groepje en we gaan het er nu eens over hebben?
Of... maar dan ook wel daar wat dedicated resources op te zetten. Want je moet toch altijd een champion hebben, een tracker. Ik denk dat dat ook vaak bij cross-disciplinary teams een valkuil is. Van iedereen kijkt een beetje naar iedereen. Je hebt ook andere dingen te doen als mensen daar niet dedicated in zitten. Inderdaad. En dan valt het eigenlijk tussen alle stoelen en dan gaat het heel traag. Want dan zit je wel met het issue van snelheid. Dus je hebt daar toch ook wel trekkracht nodig, die meer dedicated is. Dat is een eerste die ik zou zeggen. En ik denk ook een tweede daarbij is, en daar komt strategie bij kijken, is toch ook om prioriteiten te kiezen, om te focussen. Er komt heel veel op ons af. En dat is voor alle organisaties zo, maar je kunt niet overal te proberen opspringen, je kunt niet overal proberen de sterkste in te zijn, dus door keuzes te maken en te zeggen van oké, laat ons zeggen, een aantal van die cross-disciplinary transversale thema's gaan we op inzetten, maar we proberen ook niet alles te doen. En ik denk dat dat heel veel helderheid kan scheppen in een situatie zoals dat je zegt, Jana, van waar dat je het gevoel hebt van ik spring hier van het een naar het andere. en er zijn gewoon te veel prioriteiten dan dat er dagen in de week zijn of minuten in een uur. Dat is voor mij een kwestie van focus.
Oké. Ja. Alright.
En als we dat nu heel rationeel aanpakken, of zo nog eens samenvattend. Je hebt al die verschillende werkgroepen, de marketing, de sales, innovatie, HR. We gaan een extra werkgroep opzetten. Mm-hmm. Wat zijn de eerste drie zaken dat je dan doet om dan effectief zo'n werkgroep op te zetten?
Ja, want hoe vind je inderdaad die mensen om te weten dat er tractie is? Want er moet wel een soort inner enthousiasme zijn voor inderdaad was op dat topic te werken.
Ja. Is het dan zo één iemand dat de leiding neemt, nog twee mensen die trekken, andere mensen die gewoon motiveren? Ik weet niet, hoe ziet dat er een beetje rationeel uit?
Ja, dat is een goeie. Goh, een paar bedenkingen. Hè. Er waren al een paar dingen door mijn hoofd aan het schieten terwijl je dan het zeggen was. Dus ik probeer ze terug te recapituleren. Hè, want van hoe pak je dat dan in de praktijk aan? Ik denk in eerste is, en dan kom ik weer terug op strategie en op keuzes maken. Uiteindelijk denk ik, als het bij manier van spreken voor de troepen helder is, in die richting marcheren we. Dat is onze ambitie, dat is waarom dat we het doen. Dus weten waarom. Ja. Dat een hele belangrijke is om te kunnen weten van goh, is this a nice to have or is it a must have voor de organisatie? En om uiteindelijk te zien van hoe past waarop wij hier werken in het groter geheel en in de ambitie en in de richting dat we uitgaan.
Ja.
Dus daar helderheid in hebben is denk ik een hele belangrijke. Hè? Zodanig dat je het bredere plaatje ziet en ook heel duidelijk naar de toekomst toe. Ik denk in twee dat je zegt van goh, welke rollen. Hè? Ik sprak net al van er moet altijd wel iemand de champion zijn, de de trekkracht hebben. Mm-hmm. Dat is een eerste. Ik denk ook...
Dat dan iemand die je daar fulltime drie keer het op zet? Of ja, afhankelijk van...
Ja, als dat kan. Ja, liefst altijd. Maar ja, in kleinere structuren kun je niet altijd op alles iemand dedicated zetten. En dan, dan kom je daar. Maar als dat kan, zeker. Dedicated resources zorgen voor meer focus. Want
die doen niks anders.
Die doen niks anders, voilà. Zo simpel. Maar dan gaat het ook natuurlijk over sponsorships. Hè. Je hebt championship, maar je hebt sponsorship. En dat betekent, dat gaat het over als CEO, als leidinggevende. Je hebt heel veel impliciete signalen door waar je tijd in steekt. Mm-hmm. En waar je over praat. Het concept dat mij daarover bijgebleven is, dat ik ook ooit van iemand gehoord heb, is the shadow of a leader. Ik vind dat ook wel een goeie om over na te denken zelf, van welke schaduw laat je achter door de impliciete signalen die je geeft.
Zoals?
Door wat je zegt. Je geeft een impliciet signaal door waar je je tijd aan geeft. Ik ga een heel praktische voorbeeld geven. Kijk, ik ben vanmorgen geland uit Praag, ben dan naar hier gereden en ik heb hier in de parking voor de deur, het laatste uur, heb ik een meeting bijgewoond die ging over het uitbouwen van het Vlerik Merk Internationaal. Dat was een meeting met ons mediabureau. Dat zijn zaken, als je zegt van goh, moet ik daar als decaan van Vlerik eigenlijk mijn tijd insteken? Dat is een vrij tactische meeting. Eigenlijk niet. Ik kan dat gerust aan mijn mensen overlaten. Maar het feit dat ik daar zelf tijd voor maak en dat doe, is eigenlijk een heel duidelijk signaal van ik vind dit heel belangrijk. Mm-hmm. Dit is strategisch belangrijk voor ons. Mm-hmm. Dus wat je tijd aangeeft als leidinggevende, als CEO, is een heel duidelijk signaal van wat is belangrijk. Dus dat is een stuk van de shadow.
Mm-hmm. Heel interessant. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar it makes sense. Dat gaat denk ik over heel veel verschillende projecten dat binnen een bedrijf lopen. Als je weet dat de CEO of de leidinggevende aan die paar projecten wel aandacht geeft en daarmee on board zit en het mee opvolgt, ja, dan weet je ook dat gewoon belangrijker is dan andere projecten waar hij zich helemaal niks van aantrekt.
Ja, en ik denk dat we, denk ik, als leidinggevende vaak... of ik weet dat niet, ik ga dat misschien aan u vragen in plaats van er een statement van te maken. Dat we misschien wel onderschatten wat de impact is die we nalaten in de signalen die niet per se tijdens een gesprek, we gaan het nu hebben hierover en dit is wat ik heb, maar alles wat daar rond hangt, inderdaad, dat impliciete, maar evengoed misschien lichaamstaal, als het over topics gaat, als je naar achter leunt en dan half in slaap valt over een topic, ook al ben je er fysiek, wil dat misschien zeggen van oei, of dat we dat heel zwaar onderschatten. Ik weet niet, is daar iets rond, weet je daar iets rond de impact van dat type signalen op je leiderschap?
Ik denk dat absoluut klopt. Hè. Dus als je het hebt over, je vroeg van wat is dat dan, die shadow, en hoe doe je dat? Hè? Dan had ik het over het signaal dat je geeft door waar dat je je tijd instopt. Je geeft natuurlijk ook signaal door hoe je je gedraagt. Mm-hmm. Hè? En in die zin geef je ook aan, van vaak ligt dat ook op welke cultuur hebben we hier. Ja. Maar je geeft het inderdaad ook aan door body language, door alles wat je doet. Een van de eerste zaken die ik gedaan heb, bijvoorbeeld, is toen ik decaan werd. Dan had ik het bureau van de decaan. Die deur van dat bureau was nog nooit open geweest. Dus het eerste dat ik gedaan heb, is die deur opengezweerd. en die stond vanaf nu altijd open. Dus dat zijn zaken, dat zijn allemaal kleine dingen, hè. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar naar symboolwaarde is dat misschien wel. En dat zit allemaal in die schaduw die je achterlaat. Maar het vereist wel, en ik heb daar zeker en vast ook blind spots in, het vereist wel een heel grote mate van zelfreflectie en van jezelf ook kennen om inderdaad te begrijpen van hoe kom ik eigenlijk over. En soms geef je expliciete signalen, soms geef je impliciete signalen waar je jezelf van bewust bent, maar je geeft zeker en vast ook impliciete signalen waar je jezelf totaal niet van bewust bent. Ja. En soms word ik daar ook door verrast. Hè?
Ja.
Van zus, hè, dit of dat is zus of zo overgekomen. Dat ik dacht, oeh, dat was niet de bedoeling. Dus ja, ik probeer daar ook wel alert voor te zijn.
Dat vraagt eigenlijk misschien, het klinkt nu heel afgelekt of zo, maar een soort strategisch plan voor jezelf ook. Wat wil ik zijn als persoon en hoe wil ik overkomen? En wat is dan inderdaad die kleine signalen dagelijks of woorden of gedragingen die ik dan moet uitstralen om dat effectief te doen? En daar dan heel veel op reflecteren van, gebeurt dat dan ook zo?
Ja, nee, klopt. En dat is dan het bewuste. Maar ook openstaan voor wat zijn mijn blind spots en waar ik mij niet van bewust. Ik weet dat een medewerkster van mij, die zei mij ooit van, ja, het is voor mij zeer desoriënterend of moeilijk als je precies, we zijn over iets aan het praten of we zijn in de lift of we stappen ergens naartoe en je zit precies opeens, je aandacht is weg en ik krijg zo'n vage blik in mijn ogen. En dan denk ik van, ja, dat is waar, ik kan dat echt wel hebben. Maar dan is dat niet persoonlijk naar die persoon toe, dat is gewoon omdat ik gewoon ontzettend veel aan mijn hoofd heb. En dat ik aan het nadenken ben, als ik aan het nadenken ben, dan heb ik die body language. Als je dat iemand u dat niet eens zegt of dat je er niet naar vraagt, dan kunt je daar ook niet bewust van zijn.
Oké, nee, superboeiend. En ik ga nog eventjes dan terugkeren, want we zijn een beetje uitgeweken van de
eerste. Sorry.
Nee, dat is helemaal oké, want het was superboeiend. Ik ben er ook verder op ingegaan, maar om de luisteraar ook niet los te laten. We hebben het gehad over, oké, wat is er nodig in zo'n werkgroep? We hebben het dan gehad over, oké, je hebt die champions nodig en je hebt dan die sponsorships nodig, waarop dat we dan gekomen zijn aan het feit dat jij daar als leidinggevende ook aandacht aan moet geven om zo'n werkgroep te doen slagen. Zijn er nog zaken die daarin nodig zijn?
Ja, ik denk dat dat sowieso twee hele belangrijke zijn. Maar dan, en daar zijn onze zeker, ik ben daar niet de grootste expert in, maar we hebben intern zeker proffen die daar heel veel over weten. Van, ja, wat gebeurt er dan? Wat is dan de chemie? En hoe kun je zo'n team doen slagen en doen werken? Hè? In de dynamieken tussen mensen, in hoe er gewerkt wordt. Bijvoorbeeld een van de zaken waarop dat wij onderzoek gedaan hebben, en waar we dan ook een programma over ontwikkeld hebben, dat we dan toen COVID begon voor iedereen beschikbaar hebben gemaakt. Hoe stuur je virtuele teams aan? Want we denken altijd met een team van, oh ja, dat is zo, die zitten allemaal samen gezellig in. In een ruimte, in de realiteit is dat heel vaak niet zo. Met internationale teams werk je ook heel vaak virtueel samen. Dus dat is dan een van die expertise domeinen waarop dat we werken van. En hoe moet je dat dan anders managen? Je hebt ook heel veel onderzoek rond. Er is daar de hele tendens geweest naar self-steering teams, zelfsturende teams, waar dat niet iemand heel duidelijk de leider is, maar die zelf de spelregels bepalen en hoe werkt dat dan? Dus daar is ontzettend veel werk over, daar is ontzettend veel onderzoek over en ook inzichten over van, ja, wat gebeurt dan, binnen dat team?
En hoe zit dat? En die ben ik ook wel benieuwd, sorry.
Ja, jij mag dat zeker wel.
Met die zelfsturende teams, dat is inderdaad iets dat heel veel aan bod komt. Wat hebben ze daar dan over ondervonden? Wat het daar belangrijk aan is of anders aan is?
Ja, een van de zaken waar wij dan ook naar kijken, is van, als we het hebben over het thema leadership, dan denken we daar heel vaak na als, dat is iets hiërarchisch. Leadership is iets wat jou toebedeeld wordt, een rol die je op een gegeven moment, je maakt promotie en je wordt manager of je wordt CEO of leadership is een rol die je toegekend wordt en dat je naartoe promoveert. Wij denken bij Vlerik heel erg na over leadership niet als een positie. Dat leadership is niet iets positioneel, maar iedereen is iets individueel. Iedereen kan eigenlijk leadership tonen, wat voor rol dat je ook hebt binnen een organisatie. Iedereen kan nadenken over hoe kan ik initiatief nemen, hoe kan ik leiding geven. En dus als je het hebt over een werkgroep, een team die samenwerkt, dan kan iedereen ook nadenken over wat is mijn rol daarin en hoe kan ik de non-positional leadership innemen.
Oké.
Is dat iets waar jullie binnen Vlerik dan naartoe aan het werken zijn of naartoe gewerkt hebben? Is dat iets wat dat echt zo nog... Allee, vroeger was het niet zo en dan hebben we daar naartoe gewerkt?
Nee, sowieso. Kijk, onze experten in leiderschap, die nemen heel sterk net die positie in. Dat oogpunt, ook als wij in ons programma's over leadership, zal dat vaak een van de eerste statements zijn van leadership is not a position. Het is geen positie, het is een mindset.
En wat vraagt dat dan? Want we spreken over teammanagement. Ja, dat komt niet plots, hè. Allee, je kunt niet plots een team zeggen, wow, nu gaan jullie allemaal zelfsturend zijn en nu gaan jullie leadership opnemen en let's go. Wat vraagt dat van een team of op welke aanpak heeft dat dan nodig om dat te stimuleren, dat deel?
Ja, goh, dat is een goede vraag. Ook als ik reflecteer over hoe ik dat zelf doe en hoe ik zelf leiding geef. Je hebt eigenlijk, als ik het heel zwart-wit zeg, hè, heb je zo twee verschillende beelden van leadership. Aan de ene kant heb je zo het hiërarchische. Als leider ben je degene met de antwoorden. Ben je degene die aanstuurt. Mm-hmm. Dat soort woorden gebruiken we daar. Heb je vertrouwen? Ben je degene die vertrouwen uitstraalt? Dus dat gaat over acties, over gedrag. Mm-hmm. Dat gaat ook over competenties. En dat is zo'n beeld van een iemand die... Ja, dat kan zijn, je stuurt een hele organisatie aan of een team, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar je hebt één beeld van leadership, dat gaat over, je bent de generaal op het veld, die vertrouwen heeft, aanstuurt en zegt hoe het moet gebeuren. En een ander beeld van leadership is net over, stelt net de vraag van hoe kan je ervoor zorgen dat je maximum de talenten, de inzichten, de mogelijkheden van jouw team doet naar boven komen, zodat dat team tot maximum rendement en performance komt. En hoe meer plaats je zelf inneemt met al met de antwoorden te komen, dat te domineren, hoe minder plaats je geeft aan de anderen. En dus denk ik dat je moet afvragen van... Hoe kan ik die twee beelden van leadership, hoe vind ik daar de beste balans tussen? En we praten nu heel vaak over meer kwetsbaar leiderschap, meer empathisch leiderschap. En daar ga je dan toch sterker de vraag stellen naar hoe zorg ik ervoor dat er openheid is, dat er iets waar wij ook best wel wat onderzoek over doen, is rond psychological safety, dus psychologische veiligheid. Ja. Zodat mensen durven niet zeggen, durven met ideeën komen, durven feedback geven. Een team zonder psychological safety is een team dat eigenlijk niet tot zijn maximum potentieel kan komen. En dus hoe creëer je die psychologische veiligheid, ook als leidinggevende, als je een team aanstuurt, dan is dat misschien niet door de aanpak van de generaal op het veld. Hè? Ja. Aan de andere kant ervaar ik ook zelf dat mensen ook wel soms net behoeften hebben en ook zich veiliger voelen. Als je toch ook af en toe kunt zeggen, en we gaan het zo doen.
Ja. Dat doet me even terugreflecteren naar onze eigen ervaringen ook. Het is nog niet zo lang dat wij een team aan het begeleiden zijn, maar daarin hebben we eigenlijk ook... Wij volgen daar business coaching voor bij Chantal. En daar... En is bij mij ene zin heel hard blijven hangen als dat je... wij zijn twee mensen met heel veel rode energie.
Voor insights.
Voor insights-kenners. Ja. Waarbij dat wij heel erg voortrekkend zijn, leidinggevend zijn, keuzes willen maken en dergelijke. Maar wat we echt geleerd hebben, is dat ook mensen met veel rode energie volgers creëren. Mm-hmm. En dat je er eigenlijk heel erg voor gaat gaan zorgen dat in plaats van mensen hun eigen stem laten horen, een beetje in de positie gaan kruipen, dan ze die persoon of personen gaan volgen. Vanuit dan die wel heel veel kennis hebben en zo, en niet meteen negatief, maar het feit dat je dat niet aanwakkert bij hen om zelf ook die rol een beetje in te nemen, omdat jij die rol inderdaad te veel inneemt, en jij verwoordde het heel mooi daarnet. Als jij meer plaats inneemt, als dat figuur zijnde binnen een groep, dan is er minder plaats voor anderen om die positie ook in te nemen. En dan kan je ook vaak op een soort van frictiemoment komen waarop dat je denkt, Allee, maar ik wil dat team meer zelfinitiatief neemt en zelf dingen naar voren brengt en dergelijke. Waarom gebeurt dat niet?
Als en waarom zeggen ze nu niks? Ja. Zwijg misschien eerst zelf eens.
Als je dan gaat gaan terugreflecteren, kom je er heel vaak op dat dat komt vanuit dat je eigenlijk zelf te veel ruimte neemt in die kamer als leidinggevende. Dus daarom dat ik het even wil terugkoppelen naar onze eigen ervaringen. We hebben ook een beetje op dat punt gezeten van oei, ik denk dat wij te veel plaatsen nemen binnen teams en hoe kunnen wij dat dan die andere mensen veel meer die ruimte gaan geven?
Ja. Anderzijds hoor ik ook vaak, en dat vind ik soms wel interessant, want dat boeit me wel, maar ik weet er nog niet zoveel over, maar dat de economische conjunctuur daar ook invloed op heeft.
Mm-hmm.
Dat als er crisis is, dat kan de economische crisis zijn, maar dat kan ook binnen een bedrijf een crisis zijn, dat een ander soort leiderschap vraagt dan wanneer het goed gaat, omdat er... in crisistijden sommige mensen wel graag kijken naar iemand die
zekerheid
uitstraalt en vastberadenheid uitstraalt.
Ja. Ja, nee, klopt. Hè. Vandaar dat ik ook daarnet zei van... je kan ook niet naar het andere huis. Mensen hebben soms, denk ik, een beetje een clichébeeld van meer kwetsbaar of empathisch leiderschap. Van, dan neem je geen beslissingen en dan durf je nooit zeggen, het zit zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè, want net ook dat is net als bij kinderen opvoeden. Hè. Als je ze heel duidelijk grenzen aangeeft, dan voelen ze zich daar ook fijn en veilig in. En daarbinnen kunnen ze dan... Voilà. Dus dat is niet zo gek veel anders. Hè, dat mensen soms ook behoefte hebben van... Oké, geef dan toch minstens het kader aan. Hè.
Ja. De richting op zoek.
Ja, de richting, inderdaad. En ik denk, om terug te komen op wat je net zei, van in crisistijden of in onzekerheid is er soms meer behoefte aan die antwoorden. Anderzijds, wat ik zelf bijvoorbeeld tijdens COVID ook heel duidelijk ervaren heb... Ja, kijk, op een moment... was er zoveel aan het gebeuren en zo grote onzekerheid, dat je ook... het is ook niet credibel om dan te zeggen van... Goh, kijk, en ik weet helemaal hoe het gaat lopen en denk
kwetsbaarheid is daar eigenlijk ook belangrijk.
Ja,
toegeven van het is
net
onzeker.
Soms ook durven zeggen van... Kijk, dat weet ik ook nog niet. Maar dit is de manier waarop we ermee gaan omgaan. Ja. En dit is de manier waarop we het antwoord wel gaan vinden. Dus dat kan je soms, als je geen zekerheid kunt bieden over het antwoord of waar we naartoe gaan of hoe het eruit ziet, kan je misschien wel zekerheid geven over het proces. Hm. En dat kan je altijd doen. Dan kan je zeggen van, kijk, dat weet ik niet. Ik heb het antwoord niet op die vraag. Maar ik weet wel hoe we het gaan aanpakken. Ik weet wel hoe we het antwoord gaan vinden.
Ja.
En dat biedt dan ook weer een stuk houvast. Ik heb het zeker in die periode voor mezelf niet credibel gevonden om continu te proberen uit te stralen van...
Ik weet hier alles.
Ik weet het hier allemaal. Keep calm and carry on. Je moet ook soms... het is ook dan niet geloofwaardig. Hè? En ik denk, als je af en toe durft zeggen van... Goh, dat weet ik nog niet. Dat dan ook meer geloofwaardigheid geeft aan de keren waar je zegt van ik weet het wel, we gaan die richting uit.
Ja. Dat vind ik heel mooi. Als je geen zekerheid kunt geven over het eindresultaat of waar we naartoe gaan, dan wel over het proces.
Ja.
Vind ik heel mooi.
We hebben het nu heel hard gehad ook over dat we als leidinggevende de manier waarop we zaken uitstralen, de manier waarop we zaken aanpakken. Maar aan de andere kant zit er ook nog altijd wel een heel groot deel bij het team zelf. En dat brengt ons misschien bij het topic imposter.
Ja.
Het is iets waar jij ook heel vaak over spreekt, Marion. Vertel eens, hoe zie jij het impostersyndroom eigenlijk opduiken? Misschien eerst binnen Vlerik?
Ja, sowieso. Ik heb dat zelf heel hard ervaren, zeker in mijn beginjaren als
prof. Bij jezelf dan?
Ja, bij mezelf. Bij mezelf kende het woord toen nog niet. Dus dat was wel een aha-moment toen ik het concept ontdekte.
En misschien nog eens voor mensen die eventueel niet weten wat het is. Ik veronderstel niet meteen, maar impostersyndroom, wat is het misschien? Of wat heb je toen ervaren?
Ja, dus impostersyndroom gaat het eigenlijk over dat je het gevoel hebt van ik doe eigenlijk maar alsof, maar eigenlijk heb ik niet de competenties om de expertise om die rol of die functie die ik hier heb uit te oefenen. Elke minuut, any day now, zal iemand dat ontdekken.
Dat iemand binnengelopen.
Dat ik eigenlijk maar een beetje doe alsof en val ik door de mand. Dus het is dat gevoel van, ik doe eigenlijk maar alsof. En de schrik om door de mand te vallen. Die twee aspecten zijn centraal in imposter syndroom. Dus dat is ook heel herkenbaar voor mij. Ik denk dat het op zich al deugd doet om te weten, dit komt heel veel voor. En vandaar dat het, denk ik, nu ook wel zo'n populaire term geworden is, omdat dat zo voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Dus dat op zich al, denk ik, is geruststellend.
Ja,
hè?
Dat is wel,
Want dan zeg je van, oh ja, oké, maar heel veel mensen voelen dat zo aan.
En blijkbaar is het meer aanwezig bij vrouwen dan bij mannen.
Ja, het is maar zeker niet iets exclusief vrouwelijk. Absoluut niet. Ja.
Nee, en ook het impostersyndroom komt heel vaak voor bij mensen die net die overstap gaan maken naar iets meer leidinggevende functies, naar iets meer managementfuncties en hogerop in het bedrijf komen. Komt dat er een beetje bij eigenlijk? Door het feit dat je topfuncties gaat gaan innemen en daar plots beseft, oei, hoe ben ik hier geraakt? Of ik ga hier door de mand vallen?
Ja.
Ik ben hier niet geraakt door mijn kennis.
Ja.
Ervaren jullie dat ook zo bij jullie, bij Vlerik? Of?
Inderdaad. Het heeft natuurlijk ook te maken met uit je comfortzone komen en zaken gaan doen die voor jou nieuw zijn, die echt een stretch zijn voor jou. En dan het gevoel hebben van, maar kan ik dit? Kan ik dit wel? Maar ik denk dat dat in heel veel situaties kan voorkomen. Hè? Ik druk het altijd zo uit van, kijk, het kan voorkomen. Je krijgt letterlijk a seat at the table ergens, of je wordt ergens op een podium gezet, of je krijgt een bepaalde functie of rol. In al die situaties kan ik het gevoel hebben van, pas ik hier wel, maar ook heb ik wel wat er nodig is om dit te doen slagen. En waarom komt het bijvoorbeeld bij vrouwen veel vaker voor, maar ook bij... Het komt natuurlijk ook heel vaker voor als je in de minderheid bent.
Hè?
Als vrouw in de mannenwereld heb je natuurlijk meer het gevoel van... Ja,
wat doe ik hier?
Ja. Wat doe ik hier? als je een beetje anders bent dan de anderen, dan ga je natuurlijk toch sneller het gevoel krijgen van, heb ik wel wat er hier nodig is?
Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Kijk, hoe langer, gewoon daar moet tijd over gaan. Maar ik heb het nog hoor. Hoe ik ermee omgaan is eigenlijk door het te herprogrammeren in mijn hoofd. En wat voor mij helpt, is om na te denken over, maar wie heeft er jou hier gebracht? Hè? Wie heeft er jou hier uitgenodigd aan deze tafel? Wie heeft er jou dat podium gegeven? Wie heeft er jou die rol gegeven? En om dan te zeggen, vind je die mensen dan dommerikken of vind je die dan incompetent? Want blijkbaar hebben die dan volgens jou een fout gemaakt. Hè? Want ze hebben dat hier aan mij gevraagd en ik zou dat niet kunnen. Of ik zou niet de competenties hebben. Dus dat herprogrammeren in mijn hoofd, dat de vraag niet is van, kan ik dit wel? Maar eerder is van, is die persoon die mij die kans hier heeft gegeven, is die incompetent? Vraagteken. Dan moet je denk eens voor jezelf zeggen van, nee, toch? Hè?
Heeft het jou dan ooit eens tegengehouden om bepaalde zaken te doen waarvan je dacht, nu neemt de onzekerheid over en slaag ik er niet in om iets tot een goed einde te brengen?
Niet om zaken te doen. Ik heb eigenlijk altijd alle kansen genomen die mij geboren. Ja. Ik heb altijd
goed,
gesprongen.
Ja.
Ik heb het nooit laten tegenhouden. Wat het mij wel heeft... Ik heb in veel situaties, en zeker in het begin van mijn carrière, te weinig mijn stem durven laten horen en ook te weinig durven vragen stellen. Terwijl dat je eigenlijk moet de durf hebben om de soms naïeve vragen te stellen, of misschien zelfs niet naïef. Het feit dat ik al zeg dat het dan een naïeve vraag zou zijn, is al een illustratie, een symptoom van imposter syndroom. Maar vaak is het geen naïeve vraag, is het gewoon een rake vraag.
Waar iedereen waarschijnlijk ook mee ziet, of je bent zeker de enige die vraag heeft.
Voilà, effectief. Inderdaad. Dus ik ben in te veel situaties stil geweest.
Ja.
Net om niet door de mand te vallen.
Ja. Ja, want als ik nu die vraag stel, zal het misschien lijken dat ik niet genoeg over het voilà. Vak weet.
Ja, ja, daar blijkt wel ja. uit dat ik, er, dat ik echt niet weet hoe het hier zit. Dat is wel een valkuil geweest voor mij. Ja. Maar niet in het kansen nemen, dat heb ik altijd eigenlijk ten volle gedaan. Fake it till you make it is ook heel lang mijn mantra geweest.
Ja, ja dat, absoluut.
Misschien komt dat ook daar wel van, zo fake it till you make it.
Ja.
Zo vanuit
ja.
mensen die zich...
I'm faking
ja.
it, ja.
Ja. ja.
Is er onderzoek rond gedaan bij Vlerik, impostersyndroom?
Er is sowieso heel veel onderzoek over impostersyndroom. Ik denk dat ik zelf het concept ontdekt heb. Goeie 20 jaar geleden, doordat ik er een onderzoek over heb gelezen. En dan zo van, ah, oké, okay, dit bestaat, dat is dit bestaat. Dit is
niet alleen in mijn hoofd.
Ja, ja, ja. Ondertussen is het echt, ja, net zoals psychological safety, is dat zo een van die concepten die, die heel goed gekend zijn. Ja.
Voor mensen die trouwens misschien zelf een beetje struggelen met het impostersyndroom, we hebben daar een hele toffe podcast over opgenomen eigenlijk onlangs, met Sarah de Baats. En de podcast zelf heet Imposter Talks.
Ja, dus
er altijd eens naar luisteren.
Ja, zeker eens luisteren als je zelf met dat syndroom worstelt af en toe. We zitten al aan het uur, want het is een hele boeiende babbel, maar we kunnen toch nog heel eventjes over een andere boek ook gooien. Jij schreef samen met Kathleen de Stobbelaar schreef jij het boek Making Your Way, een hobbelige weg naar succes en geluk in leven en werk, waar je 15 mythes aan bod zult komen. Mm-hmm. Een van die mythes uit je boek is leiders worden geboren, niet gemaakt. Dat houdt een beetje steek met wat we eerder zeiden, hè, dat individueel leiderschap wel een beetje. Wat is volgens jou dan uiteindelijk een goede leider?
Ja, dat is de $1 million question, hè.
Kijk, we vragen ze aan nu, hè. Als er iemand ze weet, dan is het toch wel de decaan van de business school.
Ja, de mythe leiders worden geboren, niet gemaakt, die gaat eigenlijk over het idee dat veel mensen zouden hebben van leiderschap is niet voor mij, want ik ben geen geboren leider. Hè. Ik voel dat niet zo aan, dat ik een geboren leider ben. Ik voldoe ook niet aan het archetype van leiderschap, dus het is niet voor mij. Net die mythe wouden wij doorprikken. Omdat er geen archetype is van leiderschap. Ik schetste net al het spectrum tussen, laten we zeggen, het meer hiërarchische, richtinggevende leiderschap en het meer empathische leiderschap, die meer ruimte laat voor anderen en hen volop hun talenten doet naar boven komen. En alles daartussen. En zo zijn er nog heel veel dimensies te bespreken. Het idee van er is geen archetype leiderschap gaat er net ook over dat iedereen kan een leider zijn en het kan ook aangeleerd worden. En wij hebben heel veel leadership programma's. En die leadership programma's die zijn er ook voor een stuk op gericht om inzicht te krijgen in jezelf. Van wat is mijn manier van leadership? Hè? Want hoe heeft ook te maken met authenticiteit. Hoe meer je het gevoel hebt van een rolletje te spelen als leider, hoe verder af dat je van jezelf staat, ja, hoe moeilijker dat ook vol te houden is. Hè? Dus hoe dichter dat je bij jezelf kunt staan, hoe steviger dat je ook staat. We moeten ook af van dat archetype van leiderschap, omdat dat archetype gewoon fout is. Er is dus onderzoek dat net aantoont dat clichématig beeld van leider, iemand die charismatisch is, iemand die heel veel zelfvertrouwen heeft, iemand die heel extravert is, dat is helemaal niet gecorreleerd met resultaat. Want uiteindelijk, waar gaat leiderschap over? Het gaat om resultaten bereiken. En dus die resultaten bereiken, kan je op veel verschillende manieren doen, met heel veel verschillende types leiderschap. En dan zien we net dat archetype, clichébeeld van leiderschap, dat niet hetgene is dat net tot de beste resultaten leidt. Maar dat net leiders kunnen heel timide zijn. Leiders kunnen heel bescheiden zijn.
Dat is een grote misvatting die er...
Dat is een misvatting. En we verwarren eigenlijk, zo zeg je, we verwarren confidence with competence. Hè? Iemand die het zelfvertrouwen uitstraalt, denken we van, ah ja, maar die gaat dat wat kunnen. Maar dat is eigenlijk niet gecorreleerd met elkaar.
En er heeft Google eigenlijk, en dat sluit heel mooi aan bij wat jij er straks ook zei, er heeft Google een studie over gedaan over de meest competente, succesvolle teams. Wat zijn de best driving, result-driven teams? Dat de teams zijn waar de leider psychological safety kan garanderen. Dat vaak het leiderschap is wat maakt dat de resultaten er veel meer liggen.
Ja, en dus inderdaad, als je dan ziet een aantal competenties die gelinkt zijn met resultaten bereiken als leider, gaat erover, ben je in staat om te luisteren, ben je in staat om mensen te doen samenwerken.
Belangrijk.
En niet dat ze...
niet iedereen zijn eigen punten aan het streven.
Ja, en dus die competenties, die zijn eigenlijk heel belangrijk als leider.
Heb je zelf een favoriete mythe uit het boek?
Ja, dat is een beetje zoals wie je favoriete kind is, natuurlijk. Maar ene die mij nou aan het hart ligt, is de mythe van ik moet klaar zijn voor ik een nieuwe uitdaging aanga voor die uitdaging. Omdat ik zelf ook wel heel duidelijk ervaren heb van dat je niet meer speelklaar wordt door aan de kant van het veld te staan huppelen. Op een gegeven moment moet je gewoon het veld op. Ja. En er zijn ook bepaalde dingen die je maar zal leren en competenties die je maar zal verwerven door effectief op het veld te gaan, door het effectief te gaan doen.
Ja. Er is zo'n quote, hè? Say yes and figure it out later.
Mm-hmm. Dat is... Of ik heb het nog nooit gedaan, dus daarom denk ik dat ik het wel kan.
Ah, pas, ja. Pipi Langkous. Ja.
Goed, Marion, we hebben nog een allerlaatste vraag voor jou om deze podcast mee te eindigen. Hoe zie jij de toekomst van teammanagement, en het dan zowel in de bedrijfswereld als in de academische wereld?
Hoe zie ik de toekomst van teammanagement? Ik denk... Voor mij toch een belangrijke is na te denken over... ik zie heel veel leidinggevenden en CEO's struggelen met het hele concept van hoe werken we met elkaar. Na de COVID-periode zijn we allemaal meer gaan thuiswerken, gaan hybride werken, ook internationaal heel vaak online samenwerken. En daar zijn we echt nog niet aan uit. En voor mij de centrale vraag niet is... moeten we het dan doen met 2 dagen thuiswerken of 3 dagen thuiswerken of allemaal terug naar kantoor, wat ik ook heel vaak hoor. Voor mij gaat het niet over of we thuiswerken of niet thuiswerken. En voor mij is dat geen vraag meer. Die mogelijkheden zijn er en die moeten we benutten. Denk ik dat ook heel veel potentieel geeft om mensen werk en leven beter te laten combineren. Maar de centrale vraag hier is voor mij, hoe gaan we dat doen werken? En inderdaad, hoe ga ik als mijn team aansturen? Hoe ga ik leiding geven? Hoe ga ik mensen doen samenwerken als ze niet noodzakelijk samen zitten? En dan moeten we nieuwe routines in ontwikkelen. Dan moeten we nieuwe gewoontes in gaan ontwikkelen. En dat voelt soms heel vreemd. Dat voelt voor veel mensen als echt uit hun comfortzone. Want het is zoveel comfortabeler als je de mensen rond je ziet zitten en letterlijk ziet wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. En wat als ze onzichtbaar zijn voor jou. Mm-hmm. Hoe ga je het dan toch doen slagen?
Hebben jullie daar al best practices voor ofzo? Of zaken die jullie al getest hebben waarvan je denkt, dit werkt op dit moment wel goed? Als het dan gaat over thuiswerken in combinatie met werken op kantoor?
Ja, bijvoorbeeld één heel eenvoudige tool is veel meer check-ins, hè. En geplande check-ins. Als je niet eens letterlijk samen zit. Want dan zeggen mensen, het is toch zoveel makkelijker als ik mensen gewoon aan de koffie tegenkom en kan zeggen, een babbeltje doen en hoe is het? En je ziet het aan mensen. Dus wat je moet doen is veel regelmatiger geplande als zowel ongeplande check-ins te gaan doen.
Oké, dankjewel. En misschien een allerlaatste vraag. Wat mogen we van jou nog in de toekomst verwachten? Vlerik Goes International, hebben we daarnet vernomen. Maar zijn er nog bucketlist dingen, zowel op je carrière, of misschien, wat je ooit bungee jumpen, iets in je privé, dat je zegt, dat kun je zeker nog van mij verwachten?
Bungee jumpen, zeker niet.
Ik ging zeggen, zeker, het komt eraan.
Ja. Maar met Vlerik de sprong vooruit nemen en echt behoren tot de Champions League van de Europese Business Schools. Dat is ambitie.
Oh, mooi. Okay, all right. Mooi. Dan gaan we het
persoonlijk nog iets dat op de bucketlist staat?
Reizen. Op dit moment probeer ik heel hard te werken met kinderen. Ze worden nu 17 en 14 en ik voel dat het een challenge wordt om los te laten. Daar werk ik aan.
Oké.
Enorm bedankt om rechtstreeks na jouw vlucht hier bij ons aan tafel te komen zitten. Ik weet dat dat niet evident was, maar we appreciëren dat enorm. En we zijn heel blij, na 2 jaar over en weer mailen, dat we dit gesprek eindelijk hebben gehad. Want ik vond het enorm boeiend en inspirerend.
Het was heel boeiend. Ik heb het gevoel dat ik heel veel geleerd heb.
Ik heb ook al zo dingen opgeschreven, dat moeten we straks bespreken.
Dankjewel om te luisteren.
Tot ziens.
Dag. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.